Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft. Ja, hartelijk welkom op deze zaterdag voordat de adventstijd begint. De uitzending van de kerken. Uw presentator Rob van Essen. Onze gasten zijn vandaag Marjolein Kenselaar en David Knibbe, die deze maand afscheid neemt van Delft. Nou ja, misschien blijf je al wel wonen, dat horen we allemaal straks wel. Maar in ieder geval hebben we straks in de uitzending ook nog de agenda met alle toestanden die er deze week in Delft te doen zijn. Ja, een heel andere wereld. We gaan de advent in en eigenlijk is advent de tijd waarin we in de kerken bij stilstaan dat er een andere wereld komt. Dat tijd van verwachtingen, van komst. Dat doen ze in de Ursula-parochie ook, al jaren volgens mij. En bij mij in de studio is te gast Marjolein, dat heb ik al gezegd. En ja, ik ben zo benieuwd, hoe beleef je in de, hoe kun je in de Ursula-parochie de adventstijd gaan beleven?
Ja, dit jaar op een heel speciale manier zelfs. Omdat we dit jaar vooral stilstaan bij het dat het 800 jaar geleden is dat de kerststal, de levende kerststal, voor het eerst werd uitgebeeld. En een kerststal is iets wat eigenlijk iedereen wel kent.
Ja.
Een traditie, een katholieke traditie van oorsprong, maar die eigenlijk veel breder bekend is bij mensen. En eigenlijk 800 jaar geleden droomde Franciscus van Assisi, een bekende heilige, droomde ook van zo'n andere wereld. En op kerstavond heeft hij in Greccio in Italië het kerstverhaal eigenlijk voor het eerst uitgebeeld in een levende kerststal. Om mensen veel nabijer dan voorheen alleen in het verhaal. En mensen leefden in die tijd ook in een donkere tijd. Een tijd met ellende, oorlog, armoede. Waar is die God dan? Dat kunnen we ons nu ook soms afvragen. Of waar is die andere wereld dan? Ja. En hij heeft door eigenlijk het uitbeelden op de kerstnacht letterlijk buiten in een grot en mensen gevraagd, een os en een ezel, een lege kribbe, rond dat kerstverhaal, is dat kerstverhaal zo gaan leven weer, dat mensen werkelijk iets van Gods licht in de wereld ervoeren en in hun hart. En dat hebben we na die tijd eigenlijk altijd ook met het uitbeelden van een kerststalletje in de kerken, in de huizen, steeds zo tastbaar mogelijk nabij willen halen.
Ja.
En speciaal dit jaar dus is in de Ursula-parochie op verschillende manieren gaan we aan de slag met dat thema.
Ja, ja. Nou, is wel zo, denk ik, de kerststal heeft ook iets romantisch gekregen, hè? Terwijl oorspronkelijk, denk ik, Franciscus heel dicht bij de gewone mensen wilde zijn om te laten zien dat God in hun armoede en in hun gewone leven van os en ezel, het trekdier van toen, en binnengekomen was.
Dus, juist, dat is inderdaad zoals het is. En ik denk dat een aantal van de activiteiten ook een beetje in die richting gaan. Dus niet het romantische en het vrolijke, vredige, zeg maar, daarvan. Maar onder andere door, en we kennen ook best wat mensen die zich alleenig voelen in deze dagen, ook richting kerst. En een van de activiteiten die we gaan doen in de adventstijd, die eigenlijk begint komende zondag, is het reizende kerstgroepje.
Ja, daar heb ik van gehoord. Een kerstgroep die langs de deuren gaat, hè?
Zo zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk een klein beeldengroepje van Maria, Jozef en nog niet het kindje, maar de ezel. En die verbeelden eigenlijk de weg die zij ook aflegden richting kerst.
Ja.
En mensen hebben zich opgegeven als herbergadres. Dat zijn mensen die meer of minder kerkelijk betrokken zijn. Er zijn ook een heel aantal mensen die zeggen, och, ik wil dat groepje wel naar iemand toebrengen, iemand thuis toebrengen. Zo kun je een klein gesprekje, klein contact rond van wat betekent Advent nou voor jou, wat betekent Kerst voor jou. En de volgende dag komt iemand anders dat groepje weer ophalen en brengt het weer naar een volgend adres.
Of je mocht het zelf ook naar het andere adres brengen, hè? Zag ik op de website.
Ja,
en het was zo volgetekend, dus Jezus is overal welkom.
In Delft, zeker. En in Delft en omstreken. Nou, en of.
Ja.
Mooi.
Dit is Kerk in Delft.
Ja, Marjolein, je vertelde over die adventsactiviteiten en over de wandelende kerststal. Maar er is ook nog een diaconale kerststal, had ik begrepen. Vertel daar eens wat over.
Ja, dat is juist om dat 800-jarig bestaan van die kerststal te vieren, staat de kerststal eigenlijk al vanaf dit weekend in de Franciscus en Clara kerk. En in mogelijk, of ja, waarschijnlijk ook in de andere locaties van de, Ursula parochie. En dat is eigenlijk, ja, het is een lege kerststal. Jozef en Maria en het kindje zijn er nog niet. Er staat alleen de lege kribbe.
Ja.
En die idee is, over geschenken, ooit brachten natuurlijk de wijzen en de mensen die bij de stal aankwamen, hun geschenken of hun hart naar Jezus. En wij roepen iedereen op om in die adventstijd houdbare levensmiddelen te brengen als geschenk voor de kerststal. Ik had begrepen dat de kindergroepen in de Ursula parochie komend weekend al wat specifieker, producten voor kinderen, dus luiers en hoe noem je die dingen, de verzorgingsproducten, zeg maar, voor jonge kinderen, daar gaan brengen. Maar eigenlijk alle houdbare producten, zoals je dat ook kent bij inzameling voor de voedselbank, die worden daar verzameld in de hele adventperiode. En vlak voor kerstmis worden ze via de voedselbank uitgedeeld aan mensen die dan een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. En ja, de idee daarachter is natuurlijk dat als je op weg naar kerstmis deelt met je medemens, ja, dan maak je ook ruimte voor Jozef, Maria en het kindje.
Ja.
Dat het licht voor iedereen is.
Noem nog even voor de luisteraar welke kerken daar dan bij betrokken zijn.
Ja, bij het hele project zijn in de Ursula parochie alle vier de kerklocaties betrokken. Dus dat is de Maria van Jessenkerk, de Sacramentskerk, de Adelbertkerk en de Franciscus en Clara kerk. Op de website van RK Delft zijn eigenlijk alle activiteiten die rond dit thema plaats gaan vinden heel goed te vinden. Maar voor die diaconale kerststal mocht je dingen willen brengen.
Ja.
He, er zijn ook een aantal scholen die daaraan meedoen. Dus in de hal van de school staat zo'n lege kerststal vanaf komende week. Maar in de Franciscus en Clara kerk weet ik dat morgenochtend, dat is zaterdag, vanochtend, nee, vandaag. Dat kan niet dus. Dat morgenochtend op 3 december tussen 10 en 12, dan is er natuurlijk viering ook in de kerk. Dan vieren we eigenlijk met alle gemeenschappen in de Franciscus en Clara kerk. En dan is er dus mogelijkheid om daar ook iets
dus
te brengen.
Zondagmorgen kun je in de Franciscus en Clara.
Zeker, deze zondagmorgen, ja.
Oké, ja. Heel nou, goed kom. Dat je dat zegt. We gaan weer naar de muziek. Dankjewel voor deze info over de parochie en het adventsgebeuren. Ja, in de kerkagenda begin ik met een onderwerp dat ook te maken heeft met onze tweede gast, namelijk het laatste lunchcafé in de Wipmolen, is op 10 december. En dat wordt bijzonder omdat daarin van dominee David Knibbe afscheid wordt genomen als predikant van de wijkgemeente. In het lunchcafé wil hij graag afscheid nemen van de mensen uit de wijk waar hij zo lang mee en voor gewerkt heeft. Het Zondags lunchcafé is ook deze keer gratis en vrijblijvend. Of u nu dichtbij of wat verder weg woont, u kunt gewoon binnenlopen voor een praatje en genieten van het lunchbuffet. U ontmoet bewoners die ook zin hebben in gezelligheid. Kent u mensen die dit ook leuk vinden? Ze zijn van harte welkom. Het Zondags lunchcafé wordt gehouden 10 december dus van 12 uur tot 14:30. Wipmolen, professor Knauwstraat 71B. Dan is er de oudere soos ook in de Wipmolen. even kijken, van 2:30 tot 16:30. En daarna zijn er allerlei activiteiten ook, daar bent u welkom. U kunt het allemaal terugvinden op de website van de Raad van Kerken. De Citykerk van 3 december in de Nieuwe Kerk staat in teken van de feestmaand, van de geefmaand. Dit jaar gaat het in de dienst over de vraag naar echt mens zijn. Geven maakt je meer mens, mens met een hart, die niet alleen geeft aan, maar ook om een ander. En het mooiste wat je kunt geven is niet een cadeau, maar jezelf en je liefde. Met kerst vieren we dat. De Citykerk wordt geleid door stadspredikant René Strenghold. Inloop met lunch vanaf 2:30, met aansluitend om 3:15 de dienst in de Nieuwe Kerk dus. Op zondagmiddag 3 december, eerste zondag van de advent, is er ook in de Maria van Jessekerk, de Burgwal, een adventsconcert. Adventstijd is ingetogen, het is een periode van voorbereiding. Voor deze tijd is door de eeuwen heen veel mooie muziek geschreven. Bij dit adventsconcert zijn, na de oud-middeleeuwse praktijk, afwisselend Gregoriaanse gezangen van een mannenkoor, Schola Cantorum, onder leiding van dirigent Peter Beiersbergen, en orgelcomposities door organist Petra Veenswijk. De Schola bestaat uit zo'n 20 koorleden afkomstig uit Noodorp en Delft. En ze zijn voor de gelegenheid in toog en supli. Nou, kijk eens aan. De Schola zingt Rorate Cheli, Magnificat, Creator Alme Siderum, Veni, Veni, Emmanuel, Ave Maria. Nou, en de rest moet u maar komen luisteren. De toegang is €10, contant of met pin aan de deur te voldoen op de dag van het concert. Maria van Jessen dus. En op zondag 10 december, ik meld het vast opdat u het in de agenda vrij kunt houden, de derde van een serie van 6 evensongs in de Oud-Katholieke Kerk aan het Begijnhof in Delft. Prachtige koormuziek in gebed in een ingetogen korte gebedsdienst. Een bijzondere combinatie die de Choral Evensong zo geliefd maakt in Nederland. Het projectkoor bestaat onder leiding van Philip Lawson, organist is Wim Loef, voorganger pastoor Jan van der Steen. Begint om 16:00 en na afloop is er een deurcollecte. En tenslotte maak ik u even attent op dat ook deze week nog in het teken staat van Orange the World, waarin aandacht gevraagd wordt voor geweld tegen vrouwen. Ook dat is op internet allemaal terug te vinden als u zoekt onder Orange the World. Nou, mijn tweede gast is dominee David Knibbe. Die heeft vast wel eens over vrede op aarde gepreekt, denk ik zo, in de loop van zijn lange carrière. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, ik heb het al afgekondigd, dat bijeenkomst in de Wipmolen, dat je daarin wat informele kring afscheid neemt. En er was nog een plek waar je afscheid neemt, vertelde je me net.
Ik ben part-time predikant in de wijkgemeente Emmanuel, die kerkt in de Wipmolen. En in de wijkgemeente Vierhoven, in de Vierhovenkerk. En daar neem ik allebei afscheid van. Ik ben in de ene wijk 23 jaar werkzaam geweest, in de andere wijk een jaar of 12. En allebei met een totaal andere geschiedenis. Dus ik vond het prettiger om gescheiden afscheid te nemen.
Ja, ja,
niet
ja.
Alles op één hoop gooien, maar dan kun je gewoon specifiek tot die wijk iets zeggen of tot de andere wijk. En dus vandaar 2 keer afscheid.
Ja. En de laatste viering die jij als dienstdoenpredikant in Delft doet, waar zal dat zijn?
Dat is 17 december in de Vierhovenkerk.
17 december, Vierhovenkerk, 10:00.
10:00, ja. En dan word ik, zoals dat ook schijnt te heten, losgemaakt. Dus dan word ik losgemaakt van mijn 2 wijken. En dan blijf ik predikant, maar ik ben dan geen wijkpredikant meer en ook niet meer in dienst van de protestantse gemeente Delft.
Nee. Jeetje. En, nou ja, en je hebt heel veel meegemaakt. Dat vertel je al met die 2 kerken. En als jij weggaat, gaat er weer van er is al van alles aan het schuiven in Delft, heb ik begrepen, hè?
Op protestants gebied zeker, wat betreft de personeelsbezetting. Ook mijn collega Fred van Helden neemt afscheid. Die wordt diaconaal predikant in de stad.
Ja.
En dat betekent ook een vacature.
Ja.
En die nemen ze samen en daar gaan ze dan een predikant voor beroepen.
Ja. Nou, dat zijn de afscheidsperikelen. Maar ik wilde even mee terug naar het begin, want je zit hier. Je moet toch zo'n gevoel bekruipen van. Eens ben ik heel enthousiast begonnen. Roeping heet dat. Waarom ben jij eigenlijk dominee geworden?
Wanneer het precies begonnen is, weet ik niet. Maar ik weet dat ik op mijn 12e een bijbeltje kreeg van mijn grootouders. En die hadden als traditie dat ze een tekst dan in de voorkant van dat bijbeltje schreven. En dat vroegen ze dan aan eerst mijn broer, toen mijn zus. Nou, en ik was het derde kleinkind, dus toen vroegen ze dat aan mij, van welke tekst wil je daarop hebben? Dus toen heb ik het zendingsbevel gekozen uit Matthäus.
Ja.
Gaat dan heen, verkondigt alle volken en maakt hen tot mijn discipelen. Dus waarschijnlijk heb ik toen al iets gevoeld van, dat ik me daardoor aangetrokken voelde. Anders kies je wel Psalm 42 of Het Heigend Hert of iets anders bekends. Dus ik denk dat het toen al wat kriebelde, maar echt bewust werd het toen ik in de vierde klas van de middelbare school zat en mij afvroeg van ja, straks dan ben ik klaar met mijn middelbare school, dan zal ik toch iets moeten doen. En wat gaat dat dan worden? Nou, eerst leraar Frans. Ik vond Frans altijd een erg leuke taal en die leraar die mij dat leerde, die was zeer enthousiast. Toen dacht ik nee, toch maar dokter. Ik wil toch iets met mensen doen. En toen dacht ik van, ja, er komt een patiënt spreekkamer binnen en daar zit ik dan achter mijn bureau. En dan, dan heb ik toch de neiging om te vragen van, wat geloof je? Of hoe doet jouw geloof jou nog wat? En toen kwam ik tot de conclusie dat ik toch wel dominee moest worden. En of dat een roeping was, kon ik op dat moment niet zeggen. Dat werd vanuit, ik kom uit twee heel gereformeerde families. En die vroegen dan natuurlijk, heb jij een roeping?
Ja.
Nou, dat vond ik wel een beetje te vlug en te veel. En dus ik zei van ja, het trekt me aan. Het boeit me, het lijkt me leuk. Ik wil iets met mensen doen en ik denk ook altijd over God na. Dus die combinatie, ja, dat is dominee zijn, dus dat trekt me aan. Maar achteraf durf ik het wel te beamen dat ik een roeping heb.
Ja.
Maar dan zeg ik er gelijk bij, ieder mens heeft een roeping, niet alleen dominees.
Nee.
Een bakker heeft ook een roeping om met liefde zijn werk te doen. En dat geldt voor elk mens. Elk mens ben je geroepen om lief te hebben en in jouw werk iets van die liefde vorm te geven.
Ja. Ik dacht in een van de geschriften staat dat wij in ons goddelijk beroep moeten arbeiden. Dus nou ja, dat geldt dan voor alles wat we doen. Hè?
Ja, nou dat is heel mooi gezegd. Ja, dat is inderdaad.
Maar jij werd dominee in een tijd dat het in de kerk al niet meer zo vanzelfsprekend was. Of in de maatschappij dat je dominee werd. De tijd van de secularisatie en van toen al van leeglopen en zo. Heb jij daar in je studie iets van gemerkt?
Ja. Wij kregen godsdienstsociologie en daar werd het toch helemaal uitgesponnen van wat is secularisatie nu eigenlijk? Hè? En dat is een veelkoppig monster,
ja,
zal ik maar zeggen. En een van de koppen is dat je minder religieuze handelingen doet. Dus je gaat minder naar de kerk, je bidt minder vaak thuis. En een andere kop is dat je dat jouw geloof ook slinkt. Hè? En een andere uitingsvorm is dat bijvoorbeeld op verjaardagen niet meer over de kerk gepraat werd. Toen mijn ouders jarig waren, was ik een tiener of nog jonger. De ooms en tantes, die de kerk, de maatschappij en het geloof en alles, dat kwam ter tafel.
Ja.
Op die verjaardagen.
Ja.
Nu niets meer.
Nee.
Hè? Als je nu ook met christelijke gezinnen of mensen op een verjaardag of dat soort dingen, dan wordt niet meer... Nou, dat is secularisatie. En daar ben ik... Ja, dat heb ik... dat maak ik mee. Ik heb dus twee afscheidspreken. En in de ene zal ik het hebben over de urgentie van het geloof. En in de andere over de plausibiliteit, de aannemelijkheid van het geloof. Dat is natuurlijk allebei, nou ja, tot nul misschien niet, maar toch wel behoorlijk teruggeslonken. Het is niet meer aannemelijk dat je gelooft. Het is niet meer vanzelfsprekend. Het is ook niet meer, er zit ook geen urgentie meer achter. Vroeger kwam je in de hemel, zeiden ze. En nou, men, ook in de kerk gelooft men steeds minder in de hemel. Dus die urgentie verdampt.
Ja.
Waarom zou je dan nog geloven?
Ja.
Nou, ik denk dat er hele goede redenen zijn om te geloven. Ook als je binnen het aardse veld blijft, dan zijn er hele goede redenen om te geloven. Al was het alleen maar om die liefde gestalte te geven. Als jij dat doet in jouw persoonlijke kringetje, en iedereen doet dat in zijn persoonlijke kringetje, dan wordt de kans op oorlog minder.
Ja.
Maar als ik haat en nijd verspreid om mij heen, persoonlijk, en iedereen doet dat, nou, dan heb je heel veel kans op oorlog.
Ja. Ja.
Dus die boodschap is ontzettend urgent.
Ja.
De vrede staat of valt met hoe alle mensen zich gedragen. En in deze tijd zie je dat het verlies van invloed van de kerk heeft natuurlijk heel veel goede kanten. De kerk had ook slechte invloeden. Maar de barmhartigheid en de liefde, die verdwijnen. En daar komt zelfzucht en hebzucht. En noem al die andere ondeugden maar op. Die komen daarvoor in de plaats.
Ja, ja, ik heb net het mooie boek van De Wachter gelezen. Vertroostingen. Dat is net van hem verschenen. En dan zegt hij in het slothoofdstuk. Met alle ellende die we om ons heen meemaken. En zelf is hij inmiddels ongeneeslijk ziek. En dan heeft hij het over hoe belangrijk de kleine goedheid is. Ik vond dat zo'n mooie term. Ik dacht, en hij is zelf niet kerkelijk, maar hij heeft ontdekt in zijn leven als psychiater hoe belangrijk de kleine goedheid is.
Ja.
Ja,
ja, ja. Ja. Er zijn mensen die tegen mij zeiden, dominee, ik bid niet meer voor mijn gewone dagelijkse dingen, want God is veel te hoog om met mijn priet te praten en met mijn kleine dingetjes zich bezig te houden. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Want God houdt zich ook bezig met die kleine dingen. Juist die kleine dingen. Want die kleine dingen zijn onlosmakelijk verbonden met de grote dingen.
Ja, 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 ja.
Hè? Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat is dan negatief geformuleerd. Maar het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ook die kleine dingen zijn zo ontzettend belangrijk.
Ja.
Dus dat ben ik het er helemaal mee eens.
Ja. Goed. We hebben je afscheidspreek al gehoord nu. Nog even terug. Je was dominee geworden. Waar ben jij als predikant begonnen?
In Oud-Vossemeer en Anne-Jacobenpolder. Oud-Vossemeer ligt op het eiland Tholen.
Ja.
In Zeeland. En Anne-Jacobenpolder op het eiland Sint-Philipsland. En daar heb ik eigenlijk geleerd om dominee te zijn.
Ja, ja.
En bij mijn eerste begrafenis zei de uitvaartleider na afloop aan het graf, dank u wel, dominee Knibbe, voor alles wat u heeft gedaan. En dan had ik zoiets van, dominee Knibbe, waar is die? dat klinkt dan zo vreemd.
Je moest nog in je rol.
Ik moest echt nog in mijn rol komen. Ja, en, ja. En dat is daar dus begonnen.
Ja, in Zeeland.
Ja.
En heb je nog een tussenstop gehad op weg naar Delft?
Ja, ik ben daarna naar een dorp gegaan aan de rand van Alkmaar, Sint Pancras.
Oh ja.
Daar had je heel veel verschillende soorten manieren van geloof in die ene kleine gemeente. De basisbeweging, de charismatische beweging, de gewone geformeerden en dan ook nog conservatieve geformeerden, dus progressieve en conservatieve geformeerden. Dus waren zo'n beetje vier stromingen in die kerk. En daar heb ik dan wel geleerd hoe ongelooflijk moeilijk het is om, als je dan zo verschillend erin staat, om dan een eenheid te smeden. Dat is haast niet mogelijk. Ongelooflijk hoe moeilijk dat is. Want het waren stuk voor stuk overtuigde mensen. Al in alle vier die groepen. Hè, ze waren echt oprecht geformeerd of oprecht basisbeweging. Nou, en om dan vormen te verzinnen die alle vier aanslaan, bij alle vier aanslaan, nou, dat is gruwelijk moeilijk.
Nou, je was wel goed voorbereid om naar Delft te komen.
Ja, ja. En daarna ben ik nog naar Sprangkapelle gegaan, aan de rand of vlakbij Waalwijk. En daar hebben we dus een kerk gebouwd. Daar had je twee kerkgebouwen op 2 kilometer van elkaar vandaan. Echt 2,0 kilometer. En dat moest één worden. Nou, en dat is ook een heel proces geweest. Maar dat is gelukt.
Ja, mooi. Je hebt allerlei Zeeland, Noord-Holland, het donkere Noord-Holland, zeggen ze dan nog wel eens. Hè?
Ja.
En dan Waalwijk aan de rand van Brabant. En, boeiend om dan in Delft met die hele rugzak vol ervaringen te komen. En je hebt het heel lang volgehouden. Vond je het leuk in Delft?
Heel erg leuk. Ik ben begonnen in de wijkgemeente Emmanuel, toen nog in de Emmanuelkerk. En toen had ik een bejaardenhuis, de Buitenweien, in de wijk van Vierhoven. En dat is langzamerhand ben ik overgegaan, eerst naar de Hofkerk voor een deel en toen later naar de Vierhovenkerk voor een deel. En dat is later 50% geworden. Ik heb het hier ontzettend goed naar mijn zin gehad. Niet dat er geen moeilijkheden geweest waren, want er zijn behoorlijk toch wel wat moeilijkheden geweest, ook heftige. Met de beide kerkenraden en ook in de beide gemeentes. Dominee zijn is teamwork.
Ja.
Je doet het samen. En je bent geworteld in de gemeente. En je bent geworteld in je geloof, in God.
Ja.
Dat is allebei. En daardoor denk ik dat ik het uitgehouden heb en volgehouden. Dat ik het zelfs leuk gevonden heb. En dat ik nog dat enthousiasme van het begin is zeker nog wel gebleven.
Ja. Nou, en dan hoorde ik net even toen de microfoon uitstond, dat je zei, ik pak de fluit weer op.
Ja.
Want je moet even iets heel anders gaan doen en een oude liefde nieuw leven inblazen.
Ja. Zoals zoveel kinderen die op de muziekschool kwamen, kreeg ik een sopraanblokfluit in handen geduwd. En op een gegeven moment, er kwam het moment dat ze zeiden, nou lukt dat wel aardig. En moet je echt een ander instrument kiezen. En mijn ouders, die zaten meteen al van, die hadden dus een orgel en een piano in huis staan. En mijn broer speelde orgel, harmonium, en mijn zus piano. En ze zeiden, nou, David, die ook een van beide, hè, kiezen. Maar David wou per se met die blokfluit door.
Ja.
En nou, dat heeft me toch wel enige moeite gekost. Mijn vader ging op een gegeven moment bij mij op mijn bed zitten in mijn slaapkamer. En zei hij van, ja, als jij die blokfluit, dan krijg je een alt. En dan moet je alles weer van vooraf aan doen. Met een orgel natuurlijk net zo. Maar goed, dat zei hij niet erbij. Van, wil je dat wel? En ja, zei ik, dat wil ik. En toen kreeg ik dus een blokfluit en dus toen vanaf toen, dus dan was ik 1 jaar of 10, schat ik, heb ik alt-blokfluitles gekregen, altijd. En de alt-blokfluit is een beetje het concertante instrument van de blokfluiten. En die ligt het best en qua toonhoogte. En toen ging ik studeren en toen heb ik in Amsterdam een plek gevonden, de amateurafdeling van het conservatorium. Mijn kamer was daar vlakbij. En toen kon ik daar een blokfluitles nemen en dat heb ik dus tot mijn 25e gedaan. En toen ging ik afstuderen en toen heb ik me dus meer geconcentreerd op mijn studie dan op mijn blokfluit. En in mijn werk heb ik heus nog wel eens blokfluit gespeeld, maar niet echt gestudeerd. En dat wil ik nu weer gaan doen.
Nou, mooi. Mooi. Dominee Knibbe, wat er genoeg om u in de uitzending te hebben. David. Bedankt dat je wilde komen. Ik denk dat heel wat mensen in Delft genoten hebben van jouw predikantschap. En ik wens je het goede. En ik zou zeggen, we komen gewoon naar het eerstvolgende fluitconcert toe.
Hè? Ja, wie weet. Ja.
Dit is Kerk in Delft.
De gedachte van de week.
Marjolein noemde al de naam van Franciscus in verband met de kerststallen. En ik lees nu een kleine overweging voor van Folly Hemerica, justitiepredikant, die zij geschreven heeft. Van Franciscus van Assisi, de beroemde middeleeuwse heilige die een grote armoedebeweging op gang bracht, is het verhaal bekend van zijn ontmoeting met een Melaatse man. Een ontmoeting die zijn leven ingrijpend zou veranderen. Franciscus was een rijke koopmanszoon die graag in dure kleren liep. Als hij in onze tijd had geleefd, dan had hij vast alleen maar merkkleding gedragen. Een rijke, wat verwende jongen die graag uitging met jongens uit zijn eigen kringetje. Op een dag maakte hij een wandeling door de bossen van Foligno, niet ver van Assisi. Op een bospaadje treft hij dan tot zijn schrik een Melaatse man. Melaatsen moesten altijd uit de buurt van gezonde mensen blijven om verder besmetting te voorkomen. Maar deze ontmoeting is onvermijdelijk. Franciscus kijkt met afschuw in het gezicht van de doodzieke man. Zijn gezicht lijkt wel aangevreten en de man ruikt ook niet bepaald fris. Maar dan ontmoeten zijn ogen de ogen van de verminkte man. En ineens realiseert hij zich dat deze man ook een mens is, net als hij. Samen maken ze deel uit van de grote mensenfamilie. Het slaat als een bliksemschicht bij Franciscus in. Hij weet nu wat hem te doen staat. Hij omarmt de zieke man en zegt: "Dag broeder, jij bent net als ik." Vanaf dat moment noemt Franciscus zich broeder van alle mensen en zijn roeping is begonnen. Ik heb mezelf vaak herkend in dit verhaal. In de baaien trof ik ook wel eens mannen die me op het eerste gezicht afschrikten. Ik herinner me een man uit het Huis van Bewaring in Den Bosch, die in mijn ogen nogal woest uitzag. Een grote, vieze bos zwart haar, tatoeages zelfs op zijn wangen, felle ogen en een onverzorgd gebit. Ik had niet de moed om een praatje met hem te maken, ook al zat hij met grote regelmaat in de isoleercel. Op een dag vroeg een van de bewaarders of ik even naar hem toe wilde gaan, omdat hij zo verdrietig was. Met lood in de schoenen ben ik zijn cel binnengegaan. Daar trof ik een verdrietige man met grote tranen op zijn getatoeëerde wangen. "Onze moeder is dood," zei hij treurig. "Wilt u even voor haar en mij bidden?" Mijn hart smolt bij de aanblik van zoveel verdriet. We raakten in gesprek en aan het eind sloeg ik mijn arm om hem heen en sprak een gebed uit. Vanaf die dag hadden we een prima verstandhouding. Ik had net als Franciscus ervaren dat we in wezen allemaal gelijk zijn. Allemaal deel van de grote mensenfamilie. Allemaal verbonden in onze kwetsbaarheid en in ons verdriet. Wie zich dat realiseert, kan de vreemdste mensen omarmen en tegen hem zeggen: "Dag broeder, je bent net als ik." Ja, luisteraars, ik wens u natuurlijk een heel goed weekend. Dit was het weer, het uur namens de kerken, met dank aan Marjolein Kenselaar en David Knibbe, onze studiogasten. Dank ook aan Henk, de technicus. Hij is onze adventsengel, die de gesproken woorden en de muziek bij u thuis afleverde.